Vanochtend wil ik het hebben over pastoraat. Je kan zeggen in de gemeente, je kan het leven, je kan de gemeente zijn in twee dingen delen. In evangelisatie en pastoraat. Evangelisatie is alles naar buiten gericht. En pastoraat is alles wat intern intern afspeelt in de gemeente. He, ook onderwijs, discipelschap kan je daaronder voegen. Het is alle twee belangrijk. De gemeente heeft alle twee nodig. Het is niet één of het ander. Het is niet meer dit of meer dat. We hebben echt alle twee nodig. Maar vanochtend ga ik spreken over pastoraat. En met de vraag, hoe gaan we met elkaar om? Dat is de vraag die ik vanochtend wil antwoorden. En uiteraard heeft Paulus daar veel over te vertellen. En daarom wil ik met jullie gaan naar 1 Thessalonicenzen 5, vers 12. Het is wel grappig, als je zijn brieven leest, dan worden ze naarmate aan het einde, worden de brieven steeds pastoraler. Ik wil met jullie lezen 1 Thessalonicenzen 5, vers 12 tot en met 24. Het staat hier ook achter mij op de beamer. Vers 12, wij vragen u broeders en zusters, degene onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten uw leiding te geven en terecht te wijzen. U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. Wij sporen u aan broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost, terecht te wijzen. De moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u wil, die één bent met Christus Jezus verlangt. Doof de geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. Mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. Amen. Een prachtig gedeelte uit Thessalonicenzen 5. Paulus begint dit gedeelte met een oproep aan de gemeente om de leiders te erkennen. De leiders die toezicht houden, die zich inzetten over de gemeente. Paulus zegt, u moet die leiders om hun werk veel liefde en respect betonen. En dan zegt Paulus, vooral leef in vrede met elkaar. Ik vind dat er veel liefde en respect ook is in de gemeente, ook naar de leiders toe. Dus ik mag niet klagen. Ik ben heel dankbaar. We hebben een fantastische gemeente. Maar wat ik zo belangrijk vind, wat zo mooi in dit gedeelte in Thessalonicenzen is, aan de ene kant is er sprake van leiders, maar aan de andere kant vooral over broeders en zusters. Broeders en zusters. En daar wil ik het met jullie over hebben, over de omgang met elkaar. Want we zijn allemaal broeders en zusters van elkaar. We zien dat Paulus zich vervolgens namelijk richt aan de hele gemeente. Iedereen van de gemeente is een broer of zus. Het oude Nederlands is broeders en zusters. Klinkt altijd apart, vooral zusters. Dan denk je aan een verpleegster. Maar broers en zussen, we zijn broers en zussen van elkaar. Hiërarchie en gelijkheid gaan prima samen in de gemeente. Als broers en zussen van elkaar, is de hele gemeente een pastorale aangelegenheid. De gemeente is een pastorale aangelegenheid. En dat is een gemeenschap van mensen die voor elkaar zorgen, die voor elkaar opkomen en die naar elkaar omzien. Voor elkaar zorgen, voor elkaar opkomen en die naar elkaar omzien. Nou, hoe ziet zo'n pastorale gemeente uit? Nou, dat vind ik zo mooi dat dat hier in 1 Thessalonicenzen 5 zo mooi opgenoemd wordt. Iedereen, wij sporen u aan, broeders en zusters. Iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloosd terecht te wijzen. De moedeloze hoop te geven. Op te komen voor de zwakken. Met iedereen geduld te hebben. En dan, zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. En streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor iedereen. Nou, dat is de blauwdruk van een pastorale gemeente. Hè? De zorg voor elkaar, het omzien naar elkaar. Nou, met iedereen geduld hebben. Laat ik meteen met het allermoeilijkste beginnen. Geduld voor iedereen hebben. Dat is voor heel veel mensen een best wel een grote uitdaging. Hoe kan je nou geduld hebben met iedereen? Ik zou ook zeggen, dat is niet een bepaalde deugd die wij als Nederlanders hebben. Hè? Want bij ons moet alles snel gebeuren. Alles moet nu gebeuren. Wachten is vervelend. Ben je in de supermarkt en je moet langer in de rij wachten dan hè, je merkt dat jij in de verkeerde rij staat. En uiteindelijk, wat betekent dat? 5 minuten wacht je langer. Nou, wat is dat? Maar hoe boos kan je worden en hoe zenuwachtig, ah, sta ik weer in de verkeerde rij? Of wachten in de file, wachten om je beurt, wachten dat jij mag spreken, wachten op het pakketje dat je zo lang geleden besteld hebt. Wachten wordt als heel vervelend gezien. Maar ook wachten op gebedsverhoringen, wachten op een doorbraak, wachten op een nieuw gebouw is best wel moeilijk. En toch is geduld het pastorale uitgangspunt in de gemeente. Geduld is zo belangrijk. Geduld, daar worden wij gevormd. Nou, pastor betekent herder. Pastoor is gewoon een ander woord voor herder. En pastoraal is dus herderlijk. Een kenmerk van een goede herder is vooral zijn geduld. Schapen zijn nou niet echt bepaald de meest slimme dieren, ook niet de meest handige dieren. En een herder moet heel veel geduld hebben met zijn kudde. En het is inderdaad zo dat de voorganger van de gemeente pastor genoemd wordt. Maar ook de voorganger is een schaap van de goede herder. Want Jezus is de goede herder. Jullie voorganger is niet de goede herder. Hij is een herder, een kleine herder. Jezus is de goede herder. Jezus is de opperherder. En ook ik, ook de voorgangers, ook de leiders, ook de oudsten van de gemeente zijn ook schapen van de goede herder. En de goede herder die heeft heel veel geduld met mij. En daarom mag ik ook heel veel geduld hebben voor een ander. Natuurlijk zien wij ook in de gemeente dat mensen snel groeien, snel leren, snel veranderen. Maar dat is eerder gezegd eigenlijk meer de uitzondering. De meeste mensen groeien langzaam. De meeste mensen leren langzaam. De meeste mensen veranderen langzaam. Groei en verandering zijn natuurlijk een levenslang proces. Levenslang proces waar we allemaal doorheen gaan. En dat gebeurt stapje bij stapje. 2 weken geleden, en daar sluit ik een beetje aan in de preek, had ik het over de spiegel waar wij in mogen kijken. En ik wil 2 Korintiërs 3 vers 18 met jullie nog een keer lezen. Alleen dat ene prachtige vers dat zo tot de verbeelding spreekt en zoveel openbaring ook geeft. 2 Korintiërs 3 vers 18. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit voor de geest van de Heere bewerkt wordt. Nou, dit vers spreekt over de heerlijkheid die allen ontvangen mogen in Jezus Christus. Wij aanschouwen de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel. En door dat te doen, door de heerlijkheid van de Heer te aanschouwen, veranderen wij langzamerhand naar het beeld dat wij zien. Dus als wij kijken in de spiegel van de heerlijkheid van de Heer, dan zien we niet onszelf. Dan zien wij de heerlijkheid van de Heer. Maar wat gebeurt als wij dan kijken in het woord van God of in het aangezicht van God staan, in de lofprijs, in de aanbidding, als wij praten met God, dat is het aanschouwen van de heerlijkheid van de Heer. Dan veranderen wij langzaam zoals Jezus is. Dus wij veranderen zoals het spiegelbeeld. Het spiegelbeeld heeft invloed op ons. De heerlijkheid van God verandert ons. De heerlijkheid van God laat ons groeien. Dus wij gaan steeds meer lijken op die reflectie van de spiegel waarin wij kijken. We veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid, tot heerlijkheid. Zo veranderen we van glorie tot glorie, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Waarom? Omdat wij hem aanschouwen die heerlijk is. De heerlijke God, die aanschouwen wij. En zo reflecteren wij steeds meer de glorie van God. Maar laten we wel duidelijk zijn dat het een proces is. Dat het een groeiproces is. Gods heerlijkheid spiegelt zich af op ons en daardoor veranderen wij. Maar dat is groeien, dat gaat niet in één keer. Nou, daar wil ik toch wel wat over zeggen, over dat ene keer. Aan de ene kant vindt een grote, gigantische verandering plaats bij de bekering, of de wedergeboorte ook wel genoemd. Het is een metamorfose, hè, van rups tot vlinder. Het is transformatie. Het is het nieuwe leven, nieuwe schepping, nieuwe identiteit. En dat is instantaneously, hè, meteen. Als wij ons leven aan de Heer geven, dan is er meteen echt een hele grote verandering. En dat is mega, dat is heel, heel, heel groot. Maar aan de andere kant zien we toch het beeld van die kleine geestelijke baby die langzaam mag groeien. En tijd krijgt door al die fases heen. Van peuter tot kleuter, jeugd, puberteit, de twintigers, de dertigers. En dan wijze, volwassen christenen. Al die fases worden ook omschreven door Paulus, door Johannes. Jezus heeft het daarover. Dat zijn fases waar wij door in ons leven gaan. Dus we moeten altijd die twee dingen onthouden. Er is een onmiddellijke verandering als jij tot geloof gekomen bent. En dat moet je niet onderschatten. En dat bepaalt jouw identiteit. Die onmiddellijke verandering is wie jij bent. Jij bent geadopteerd. Jij bent een kind van God. Jij bent geheiligd, gerechtvaardigd. Jij bent verlost. Dat is dat onmiddellijke. Aan de andere kant heb je dat proces van groei. En dat soms langzaam gaat. En af en toe mag het bij sommige mensen wat sneller gaan. En het is frustrerend. Waarom groeien ze niet en alles? Maar daar, juist daar, op dat gebied, dat is een pastoraal aspect, mogen we ook geduld hebben met elkaar. Sommige mensen hebben wat meer tijd nodig. Maar wat ik wel daar weer mag zeggen, het is altijd zo, maar dan ook weer zo, maar zo. Dat is heel vaak zo. En een these, antithese, synthese. Maar zo belangrijk is dat er wel groei plaatsvindt. Dat hoort bij het leven van een christen. Kleine stapjes zijn oké. Okay, maar groei, God wil wel groei zien. God wil groei zijn. Je mag de tijd hebben. Je mag op jouw manier groeien. Maar God zoekt naar vruchten. God zoekt naar geloof. Nou, wanneer vindt die groei plaats? Dat is, vindt vooral plaats als wij kijken in de spiegel van Gods heerlijkheid. Dan worden wij veranderd. Dan groeien wij. Kijk in de spiegel van Gods heerlijkheid. Kijk in Gods woord. Ga in aanbidding. Aanschouw zijn glorie. Kom in Gods heerlijkheid. Ga zelf op de knieën thuis en ga de Heer aanbidden. En ervaar zijn glorie. Aanschouw zijn glorie. En dan word jij langzamerhand ook veranderd. En in dit alles moeten wij heel veel geduld met elkaar hebben. De gemeente van Jezus Christus is een pastorale aangelegenheid. Nou, er zijn vooral drie dingen waar we geduldig moeten zijn. En het eerste was geduldig zijn in het terechtwijzen voor iedereen die zijn dagelijkse werk verwaarloost. Geduldig zijn ten opzichte van de moedelozen. En we moeten hen hoop geven, we moeten hen aansporen en bemoedigen. En geduldig opkomen voor de zwakken, de geestelijk zwakken, fysiek zwakken. En die drie dingen wil ik nu eventjes verder uitwerken. Ten eerste geduldig zijn in het terechtwijzen voor iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost. Eerst even dat woord terechtwijzen, vermanen. Zo'n naar woord. Het is eigenlijk is het veel meer een aansporen om het goede te doen. Wie laat zich vandaag de dag nog vermanen in Nederland? Of terechtwijzen? Al gauw zijn je de haren overeind als we ons bemoeien met iemands aangelegenheden. Men ziet terechtwijzing vooral heel snel als veroordeling. Maar in de Bijbel is vermanen een pastorale term. Het impliceert een soort terugroepen van de kudde. Het vermanen is: kom terug bij de kudde. ik zou bijna zeggen dat terechtwijzen een kunst is. Een vaardigheid die niet iedereen bezit. Uiteraard, iedereen kan het doen. Maar vele mensen maken door hun manier van vermanen meer kapot dan opgelost wordt. En mijn op school zei altijd iemand, een docent van mij, die had het dan over een situatie. En hij zei dan, operatie geslaagd, maar de patiënt is dood. Dus jij denkt van, ja, ik moest het toch doen, ik moest het toch zeggen. En tot de Bijbel zegt, papapapam. En operatie geslaagd, maar wat heb je daarmee bereikt? Heb jij een ziel gewonnen? Heb je iemand dichter bij de Heer geleid? Heb je liefde getoond? Heb je Jezus gereflecteerd in die situatie? Operatie geslaagd, patiënt dood. Dus eigenlijk denk ik, sommige mensen moeten het vermanen aan anderen laten. Even vragen, beter gezegd, liever niet te doen. Er zijn mensen die sterk, wel altijd een sterke behoefte hebben anderen te vertellen wat ze wel of niet moeten doen. En soms zijn dat zeker terechte dingen waar we elkaar mogen vermanen, oproepen. Maar het moet altijd gebeuren met liefde. Het moet gebeuren in context. En het moet gebeuren met enige relatie. Anders schiet het zijn doel voorbij. Want het doel van terechtwijzing, het doel van vermanen is toch altijd, het is toch altijd opvoedkundig. Het is herstel. Het is, men wil verbetering. Men wil groei. Men wil overwinning. Men wil toch verandering. En als je dat niet in zicht hebt, dan maak je waarschijnlijk meer kapot dan jouw lief is. Ik moet zo denken aan die arme Job. Job en zijn drie vrienden. Job had al zijn bezit verloren. Echt alles kwijtgeraakt. Hij was heel rijk. Alles kwijtgeraakt. En dan zijn al zijn kinderen omgekomen. In één keer. Al zijn kinderen verloren. En daarnaast is hij ook nog heel erg ziek geworden. Ik heb een prachtig plaatje van hem en zijn vrienden. Ik noem ze even de pseudo-vrienden van Job. Deze vrienden die kwamen langs. En de eerste 7 dagen doen ze pastoraal iets heel goeds. De eerste 7 dagen echt fantastisch, pastoraal perfect wat ze doen. 3 vrienden komen naar Job toe en 7 dagen zwijgen ze. Het enige wat ze doen is bij hem zitten en niks zeggen. Gewoon met hem treuren. Pastoraal, heel goed, heel goed. Wanneer ging het mis? Toen ze begonnen te praten. Jongen, jongen, jongen. En dat is soms hebben wij een idee met Job. Je wil dat hele tussenstuk niet lezen. Wat er allemaal gezegd wordt. Ongelooflijk. Het is een weerwoord tussen de 3 vrienden. Tussen de vrienden en Job. Die zich dan verdedigt. En dan heb je met Job vaak dat je het eerste beginnetje wil lezen. En dan het einde. En dat het middenstuk even niet. Elifas. Die was de allerergste. Met een echt, ik moet zeggen, een misselijkmakende beschuldiging. Ik zou echt zeggen, onder de gordel. Hoe hij praat tegen Job. He, pastoraal, not done. Okay, ik wil dat even lezen in de Bijbel in gewone taal. Wat hij tegen Job zegt. En dan moet je nagaan, Job die aan het lijden is. Die zijn kinderen kwijtgeraakt heeft. Die echt het heel moeilijk hebben. Hier, dit is wat Elifas zegt tegen Job. Je kunt wel schreeuwen van woede, Job. Maar denk je dat er iemand is die zal reageren? Niemand in de hemel geeft je antwoord op je vragen. Mensen die boos zijn op God zijn dom. Door hun boosheid sterven ze veel te vroeg. Ik heb gezien hoe het met zulke mensen afloopt. Eerst gaat het heel goed met hen, maar dan gebeuren er plotseling rampen. Hun kinderen zijn nergens meer veilig. Niemand wil die mensen nog beschermen, niemand komt hen helpen. Slechte mensen zaaien wel, maar anderen eten hun hele oogst op. Hongerige mensen pakken alles van hen af. Al die ellende heeft een oorzaak. Die rampen gebeuren niet toevallig. Die ellende komt uit de mens zelf. Het lijden hoort bij hen, zoals vlammen horen bij het vuur. Dat was Elifas pastorale advies aan Job. Wauw. Ongelooflijk. En dat is echt, zo gaan we niet met elkaar om. Elifaz zegt tegen Job eigenlijk, je bent slecht, je bent dom. En die rampen die gebeurd zijn in jouw leven, dat is jouw eigen schuld. Er moet ergens een zonde zijn. Jij hebt erge dingen gedaan. Elifaz impliceert eigenlijk, met wat hij zegt, dat de dood van zijn kinderen is zijn eigen schuld. Dat moet komen door een of andere zonde. Elifaz wijst Job terecht vanuit, en hier komt het, vanuit zijn godsbeeld, van zijn perspectief, vanuit zijn theologie. Voor hem was duidelijk, slechte dingen gebeuren alleen bij slechte mensen. Nou, ik denk altijd als je aan Job en zijn vrienden denkt, als je zulke vrienden hebt, dan heb je geen vijanden meer nodig. Als je iemand wil terechtwijzen, wees dan ontzettend bewust van je eigen gedrag. Als je iemand wilt wijzen op Bijbels gedrag, dan moet je ook heel goed bewust zijn van je eigen geestelijk leven. En Jezus Christus die maakt verduidelijk dat heel beeldend. Hij vertelt van iemand die een splinter iemand die ziet dat iemand een splinter in een oog heeft, maar zelf heeft hij dan een gigantische balk in het oog. Dat is natuurlijk onmogelijk, maar zo wil Jezus laten vergelijken hoe heel veel mensen, en hij had het over de fariseërs, heel veel mensen wijzen op andermans gedrag, maar zelf eigenlijk een balk in hun eigen oog hebben en zelf hun eigen levensstijl niet in orde is. En dat is heel menselijk. Tuurlijk zien wij het veel makkelijker, foute dingen in andere mensen. Tuurlijk, logisch. Maar daarop wijzen en dan andere mensen beschuldigen, dat is zo destructief. En natuurlijk mag je en moet je iemand aanspreken op zijn gedrag. Tuurlijk moet dat. Tuurlijk, doe dat aan de hand van de Bijbel. Maar dat moet gepaard gaan met liefde, geduld, in context. En je moet vooral beseffen tegen wie je het hebt. Vind ik ook heel belangrijk in de gemeente, dat we het beseffen. Je praat heel anders tegen een peuter dan tegen een tiener al. Ouders spreken een peuter heel anders aan. Ala zei dat altijd tegen mij toen ik met Rafael sprak. Toen hij nog heel klein was, zegt van, je hoeft niet te beredeneren met mij. Hij is een kind, hij is een peuter, je hoeft niet, zeg gewoon wat hij moet doen. Je praat anders tegen een peuter als tegen een tiener. Je praat anders, lieve gemeente, tegen iemand die net christen is. En iemand die allang christen is. Dat is heel anders. Waar staat iemand die net tot geloof gekomen is, die gaan we niet zeggen, want zo spreekt de Heer, Leviticus 34 zegt, gij zult niet. En mensen, heb geduld en liefde naar elkaar. Zo belangrijk. Hoe we elkaar aanspreken, hoe we elkaar op iets wijzen, dat moet met zoveel wijsheid gebeuren. Je spreekt anders naar je vader of je moeder, opa en oma, dan tegen je broer, zus, vriendin, vriend. Dus let er ook op. Let op je woorden. Weet je wat? Met woorden is het altijd zo. Afbreken is zo makkelijk. Opbouwen is heel, heel moeilijk. Afbreken, dat je hebt heel snel iets afgebroken, afgekraakt en alles. Maar iets weer op te bouwen, dat is ontzettend, ontzettend moeilijk. Dus boven alles moeten we altijd geduldig zijn in het terechtwijzen. We lezen verder dat we degene moeten terechtwijzen die zijn dagelijks werk verwaarloost. Vond ik wel interessant als je dat leest in verschillende vertalingen. In de NBV vertaalt het, je moet de luien terechtwijzen. En zij moeten aangespoord worden om hun werk te doen. Andere Nederlandse vertalingen hebben het over de ongeregelden. Of de ordelozen, de mensen die niet gedisciplineerd zijn, die moeten terechtgewezen worden. Nou ja, ik heb het terechtwijzen uitgelegd. Bij de kudde komen, aangespoord om het goede te doen. Hier wordt trouwens niet gezegd of het gaat om geestelijk lui zijn, lui in het gemeentewerk of lui in het dagelijkse werk, in het huishoudelijke werk. Maar het gaat in iedere geval om mensen die ordeloos leven, geen discipline hebben. Zij moeten aangespoord worden om het goede te doen. Maar dit moet weer met veel geduld en in liefde en in een relatie gebeuren. Nou, het volgende punt is geduldig zijn ten opzichte van de moedelozen. De moedelozen. Dat wie zijn de moedelozen? Wat is dat? Ik heb het een beetje opgezocht in het... dat woord spreekt eigenlijk over mensen die een laag zelfbeeld hebben. Mensen die zelf denigrerend zijn. En dat betekent mensen die zichzelf naar beneden halen. En altijd slecht over zich praten. En altijd slecht voelen. Gewoon eenvoudig Nederlands gezegd, het zijn mensen die in de put zitten. Mensen die een fase gaan, die het gewoon zwaar hebben. Ze zijn misschien depressief. Mensen die het niet meer zien zitten. Moedeloos. Nou, wij hier in de Pinkstergemeente zijn vaak helaas hierin te kort door de bocht. En wij willen dan snel de hand opleggen. En zeggen, de vreugde van de Heer is je kracht. Sta op en wees blij. Zing een vreugdevol lied en prijs de Heer. Goed bedoeld. Goed bedoeld. En bij sommige mensen hebben dat ook inderdaad af en toe nodig. Eventjes een schop in het... de goede kant uit. Zeker, zeker. Maar mensen, soms is er geen quick fix. En soms is dat ook helemaal niet goed, een quick fix. Soms is herstellen ook een proces. Soms is dat krabbelen uit die put, is een proces van leren ook, om het beter te doen volgende keer. Dus we moeten elkaar die tijd ook gunnen. En nooit iemand vertellen van, je moet vergeven anders. Ook vergeven moet toch uit het hart komen. Als je zegt van je moet nu vergeven aan iemand, dan komt het sowieso niet uit het hart. Geef mensen de tijd om te herstellen. Het is wel goed mensen richting vergeven te wijzen. En mensen te zeggen van dit is het antwoord, dit is zo belangrijk. Je vergeef die personen. Maar vergeet het proces niet. En heb geduld met elkaar. Sommige mensen hebben wat langer nodig. En als je geduld hebt en ook even luistert naar de verhalen wat sommige mensen mee hebben gemaakt in de gemeente. Sommigen hebben heel veel dingen meegemaakt. Dan word je vanzelf wel geduldig. Dan heb je erbarmen over de mensen. Dan wil je ze ook de tijd geven. Nou, wat moeten we dus wel doen? We moeten mensen hoop blijven geven. We moeten mensen bemoedigen, aansporen. En heel veel liefde geven. En soms gewoon mond dicht, gewoon met hun zitten. Misschien gewoon luisteren. Dat is pastoraal al zo goed. We hebben altijd behoefte wat te zeggen. Vooral ik. Het is mijn baan om te praten. En dus in pastoraal moest ik gewoon echt leren om gewoon stil te zijn. Mensen laten praten. Gewoon er te zijn is al zo, zo genezend. Zo helend. Goed, dan is het punt van geduldig opkomen voor de zwakken. Nou, wat is het verschil tussen de moedelozen en de zwakken? De moedelozen, had ik verteld, dat zijn de mensen in de put. Die zitten in de put, die hebben het moeilijk door omstandigheden. Wat hun is overkomen, soms ook door verkeerde beslissingen. Pastoraal maakt dat helemaal niks uit. Als nu iemand in de put zit vanwege hun eigen verkeerde beslissingen. Of vanwege wat dingen die hun overkomen zijn. Wij helpen. Iedereen. We zijn er voor iedereen. Maar wat... De mensen in de put, de moedelozen. Ik zou zeggen dat is zoals Petrus nadat hij Jezus verloochend had. Petrus had Jezus verloochend. En tuurlijk zat hij in de put. Hij was moedeloos. En dan zie je hoe Jezus die relatie weer herstelt. Elia was depressief na een hele grote overwinning. Hij had een machtige overwinning op Berg Karmel. Maar daarna is al de levenslust was van hem weg. En dan zien we hoe God hem weer wijst en helpt en perspectief geeft. Eten geeft. Hè? God geeft hem eten. Nou, Job heb ik ook al genoemd. Als iemand in de put zat, dan wel Job. Hij raakte alles kwijt. Maar na een moeilijke tijd gaf God hem alles weer terug. Maar ik zou zeggen, Petrus, Elia en Job zijn voorbeelden van mensen die moedeloos zijn. Maar wie zijn de zwakken? Wat is dat? De zwakken onder ons. Help de zwakken. Bemoedig de zwakken. Nou, de zwakken zijn kwetsbare mensen die fysiek of geestelijk zwak zijn. Nou, fysiek, dan kun je denken aan oudere mensen, aan zieke mensen, gehandicapte mensen. De Bijbel spreekt ook heel vaak over de zorg voor de weduwen en wezen. Jacobus gaat zo ver, dat hij zegt, echte godsdienst is zorgen voor de weduwe en de wezen. Heel belangrijk. En ook de vreemdeling, de stateloze, de illegale, die moeten wij bijstaan en helpen. Wij als christenen moeten voor de zwakken opkomen. Dat is ons gezamenlijke, ja, dat mag, iedereen mag het op zijn manier doen. De ene doet het met tijd, de andere doet het met geld, de andere doet het met zijn huis openzetten, de andere gaat naar een rechtszaak, de andere schrijft brieven. Er zijn zoveel manieren om mensen te helpen, om mensen bij te staan. Iedereen moet zijn deel daarin doen. En God laat jou zien, als jij ervoor open staat, hoe jij mag helpen. We moeten voor de zwakken zorgen. En dat doe je niet eventjes. Je hebt daar geduld voor nodig. De geestelijk zwakke mensen. Wat zijn de geestelijk zwakke mensen? Mensen met psychische problemen. Zwakbegaafde mensen. Mensen die trauma's meegemaakt hebben. Verslaafde mensen. Mishandelde mensen. Ook zij hebben zoveel aandacht nodig. Geduld nodig. Pastorale zorg nodig. Heel, heel veel liefde. En Romeinen 15 vers 1 heb ik ook hierachter. Heb ik ook in het Engels staan. Wij de sterken moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Romeinen 15 vers 1. Wij de sterken moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Nou, dat is een pastorale cultuur die we mogen hebben in onze gemeente. De gemeente is een pastorale aangelegenheid. Wij sporen u aan. Ik vat het nog even samen. Wij sporen u aan, broeders en zusters. Iedereen die zijn dagelijkse werk verwaarloost terecht te wijzen. De moedeloze hoop te geven. Op te komen voor de zwakken. Met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. En streef altijd naar het goede. Zowel voor elkaar als voor ieder ander. Voor elkaar, dat is binnen de gemeente. En voor ieder ander zijn de mensen buiten de gemeente. Dat is de blauwdruk van een pastorale gemeente. Amen. Amen. Laten we met elkaar bidden. Ik wil vragen of het worship team naar voren wil komen. En elkaar, met elkaar opstaan. Halleluja. Halleluja, Vader God. Ja, als we dat zo lezen, Thessalonicenzen, Heer, en naar onszelf kijken. Heer, natuurlijk schieten wij tekort. Heer, natuurlijk zijn we niet altijd geduldig. Natuurlijk hebben we onze werk hier nagelaten, hier en daar. Heer, maar het is wel ons streven, Vader. Heer, om een pastorale gemeente te zijn. Op te komen voor de zwakken. Heer, de moedelozen weer hoop te geven. En God, wilt u ons zo helpen, Vader. Heer, wilt u ook de zwakke mensen helpen in de gemeente. Heer, wilt u de moedelozen opbeuren, Vader. Heer, en ik bid u dat wij ook geduldig zijn. Heer, met iedereens groeiproces. Ik bid u dat u onze ogen opent daarvoor. Heer, natuurlijk, er is een ideaalbeeld. Heer, vreugdevol voor de Heer leven en alles in vreugde doen. Heer, maar we willen mensen ruimte geven om daarnaartoe te groeien. Halleluja, Vader. En ik bid u zo voor een ieder hier, voor iedereen van de gemeente. Heer, die dat, heer, zo, heer, voor iedereen die, heer, voor de mensen die al langer christen zijn. Heer, dat ze geduld mogen hebben. Heer, dat ze ruimte geven aan de mensen die groei nodig hebben. Heer, en aan de mensen die zwak en moedeloos zijn. Of jonge christenen. Heer, dat zij de ruimte en de tijd krijgen. Heer, om sterke, volwassene christenen te worden. Heer, zo dank ik u voor deze gemeente. Ik bid u voor uw zegen. Heer, we willen deze gemeente zo in uw handen leggen, Heer. Halleluja, Vader. Heer, we zijn in zo'n spannende tijd. Er gebeuren zoveel prachtige dingen, Heer. En we staan voor heel veel uitdagingen. Heer, leid ons zo. Wijst u de weg. U bent de goede herder. U bent de opperherder. Heer, deze gemeente is uw gemeente. En daarvoor dank ik u, Heer. Amen. Prijs de Heer.